Dit is De Machine, een tweewekelijkse podcast van VPRO 3 voor 12 over de muziekindustrie. Niels Albert en Atze de Vriese praten hierbij over het belangrijkste nieuws achter de schermen.
Ja, dat gaan we zeker doen, Niels.
Ja, goedemorgen.
Welkom bij weer een nieuwe editie van De Machine. Hopelijk hebben jullie de extra diepe uitzending over auteursrechten in de dance doorstaan. Maar dat zal als wel, anders luister je nu niet. En dan gaan we deze keer weer wat sneller door de onderwerpen heen. Er is weer een hele hoop te bespreken deze week. Eerst maar eens een aantal dingen waar we het niet over gaan hebben. Niels, waar gaan we het niet over hebben?
Club Bassiani in Georgië. Die is met heel veel machtsvertoon door de politie gesloten. En daar is volgens mij veel om te doen in de danswereld.
Zeker, ja.
Heel Georgië is de straat op gaan om te dansen. Daar gaan we het niet over hebben.
Nee.
Trump tweets van Kanye West. Zoek die maar uit.
Juist.
En de gezichtsherkenning die Ticketmaster gaat invoeren om... of zegt te gaan invoeren om jou binnen te laten bij een concert of niet. Gaan we het niet over hebben.
Nee, het is eigenlijk jammer dat we het er niet over gaan hebben. Maar we
doodzonde.
Gaan het toch niet doen.
Gemiste kans. Andere keer weer.
Waar gaan we het wel over hebben? Over het onderwerp dat denk ik iedereen aanspreekt. Muntjes op festivals. Want waarom bestaan die eigenlijk nog? Als je zelfs bij de notenboer op de markt gewoon met contactloos met je pin kan betalen. Dus toch nog heel veel muntjes op festivals. Waarom? We gaan het ook hebben over de slagroompatronen waar je lachgas uit kan inhaleren. Want wie verdient daar nou eigenlijk geld aan? Maar nu eerst de actualiteit, zoals beloofd. De dingen die deze week gebeurden. Ja, het belangrijkste en heftigste industrienieuws van vorige week was toch wel dat Tidal, de streamingdienst van Jay-Z, dat hij de boel geflasht heeft, opgelicht. Miljoenen, tientallen miljoenen, zelfs honderden miljoenen streams van Beyoncé en Kanye West waren namelijk fake. En het nieuws, dat is er eigenlijk al een week oud. Dus ik dacht van ja, moeten we het er nog over hebben? Maar ik moet zeggen, hoe meer dagen eroverheen gaan, hoe minder ik er eerlijk gezegd van begrijp.
Nou,
waarom is dit gebeurd?
Ja, ik denk dat de belangrijkste reden natuurlijk is om een goed beeld te schetsen. Goed imago. Het is een imago kwestie.
Imago kwestie in de zin van, je bent een nieuwe dienst. Je lanceert jezelf. Je hebt twee hele grote belangrijke releases waar iedereen op let. Die moet scoren.
En je hebt een aantal hele grote concurrenten. Je moet je de markt invechten.
Ja.
Dat is natuurlijk het belangrijkste punt. En dat hebben ze natuurlijk met die perspresentatie toen heel overdonderend gedaan. Daar stond Chris Martin, daar stond Jay-Z. Wie stond er allemaal nog meer niet? Ik geloof alle grote supersterren van de wereld. En het saillante vooral van dit nieuws vind ik. Kijk, je kunt de boel oplichten door de miljoenen streams van Beyoncé en Kanye West op te pompen. Ik zou durven beweren of ik zou willen zeggen, we weten ook nooit zeker of die abonnee aantallen die Spotify noemt, of de groei die Apple Music iedere keer in een persbericht naar buiten brengt, of dat allemaal klopt. Dat is allemaal niet zo erg. Maar wat hier saillant aan is, is dat die opgeklopte aantallen van Beyoncé en Kanye West waarschijnlijk in vergoedingen zijn omgezet naar hun toe. En dat ten koste is gegaan van andere mensen die hun muziek op Tidal hebben gezet.
Dat is dus bizar, vind ik.
Ja.
Het is dus niet zozeer, kijk, wat ik heel gek van dat begin, je kon helemaal geen cijfers zien van Tidal. Hè? Want Spotify had dat in eerste instantie ook niet. Je kon niet zien hoe vaak een liedje van jouw favoriete artiest eigenlijk gedraaid was. Terwijl dat op YouTube wel kon. Dat Spotify dat op een gegeven moment opengegooid heeft, was denk ik een strategische keuze. Omdat ze wilden laten zien, hey, wij komen met onze aantallen toch echt in de buurt van wat YouTube doet.
Ja, en ik denk ook dat het al oude regel in de muziekindustrie is, die eigenlijk is begonnen met de hitparade. Door dingen aantallen te geven, kun je ze gaan vergelijken met elkaar. En dat werkt gewoon goed als je voor media, voor artiesten, voor iedereen eigenlijk.
Vergelijken, maar Tidal deed dat niet. In eerste instantie toen Tidal net gelanceerd was, en daar hebben we het nu over. Het ging echt over de begintijd van Tidal, dat deze releases, The Life of Pablo en Lemonade van Beyoncé, dat die op Tidal stonden. In mijn herinnering kon je toen niet zien hoeveel een liedje gestreamd was.
Nee.
Dus die aantallen die genoemd werden, het ging om 250 miljoen keer Kanye West in de eerste 10 dagen van Life of Pablo. Nou, dat klinkt inderdaad indrukwekkend. Dat stond voor mijn gevoel alleen in het persbericht.
Ja,
niet
volgens mij
op
ook.
De dienst zelf. Je kon het niet zien.
Nou ja, en laat ik het nogmaals zeggen. Dat staat ook vaak alleen maar in de persberichten van Spotify over de abonnee-aantallen en van Apple Music.
Ja.
Ik bedoel, daar moeten we ons ook verlaten op de WC1 persberichten van die twee.
Dus om de boel te flessen, hoefde eigenlijk Tidal helemaal niet de echte streams te vervalsen, maar alleen het persbericht.
Ja.
Waarom in godsnaam hebben ze dan die echte streams vervalst? Om het geld, toch?
Ik zou het niet durven zeggen. Ik zou zeggen dat het echt eerder een kwestie is van succes oppompen dan geld. Tenminste, ja,
want
misschien
je zou denken dat, want als je het hebt over 250 miljoen streams, dat is een hele hoop. Maar je zou ook denken dat iemand als Beyoncé met een sponsordeal dat in een middag verdient, bij wijze van spreken.
En wat Jay-Z natuurlijk al een keer gedaan heeft met Samsung.
Ja.
Ja. Dus waarom zouden ze het doen? Het is echt een heel raar verhaal. En op het moment dat echt uitkomt, het is nu onderzocht door een Noorse krant.
Ja.
Die is met het nieuws naar buiten gekomen. En dat is door veel andere partijen overgenomen, andere media overgenomen. Ik denk dat dit nog wel een staartje krijgt. En dat mensen nu echt zullen willen gaan uitzoeken in hoeverre dat klopt. En als dan daadwerkelijk zo blijkt dat daar geld mee gemoeid is. Of dat artiesten die hun muziek op Tidal hebben gezet daar minder inkomsten hebben ontvangen. Omdat Beyoncé en Kanye daar meer over hebben gekregen.
Ja.
Ja, dan zijn de rapen wel gaar, denk ik hoor.
Er is nog één ding wat ik hoop dat ze gaan uitzoeken daar in Noorwegen. En dat is de vraag, waarom hebben ze dan gebruik gemaakt van echte personen? Van mensen die daadwerkelijk een abonnement hadden op Tidal. Die dus nu Beyoncé en Kanye West tracks op hun naam hebben staan. Zo moet je zeggen.
Ja.
Ze hebben dus niet speciaal fake accounts geopend of iets in die geest. Ze hebben gewoon gezegd, Niels Alberts, jij hebt 50 keer naar Beyoncé geluisterd.
Ze hebben gewoon een nulletje of twee achter mijn aantallen Beyoncé gezet.
Hoe dan? Waarom?
Ja. Nou ja, daar zit natuurlijk gewoon iemand achter de knoppen. Net zoals bij Apple Music en bij Spotify, die echt wel gewoon een nulletje extra erachter kan typen.
Dat is natuurlijk
gewoon, dat is niet zo heel erg ingewikkeld. Maar dat zijn dus ook dingen die Noorse krant heel makkelijk kon uitzoeken. Omdat je kunt iemand gewoon vragen.
Heb jij dat geluisterd?
Heb je daadwerkelijk 400.000 keer naar Lemonade geluisterd? En dan is het antwoord heel gauw nee, als dat niet zo blijkt te zijn.
Is dit einde verhaal?
Ja, ik vond het al een beetje een rottend lijk aan het worden. Er werd natuurlijk de hele tijd door die exclusiviteitsdeals werd er wel steeds aandacht gegenereerd voor Tidal. Maar zeker in ons land en ik denk ook in Europa had ik nooit de indruk dat Tidal echt een deuk in een pakje boter sloeg ten opzichte van Apple of Spotify. Maar nu wordt het wel heel erg een gorgelend lijk dat op de grond ligt te creperen.
Blijft niet zoveel meer van over. Hè? Moeten we het ook even hebben over Spotify weer? We moeten, ja, sorry jongens voor de mensen die vinden dat het te vaak over Spotify gaat. Dat R. Kelly nieuws, dat vond ik toch ook wel echt een big deal. Spotify besloten om niet R. Kelly van de dienst af te gooien. Nee, je kunt er gewoon naar luisteren. Maar ze zetten het niet meer in playlists.
Ja.
Dat is ook echt een opvallende keuze, vind ik. Ze doen dat omdat R. Kelly gewoon niet deugt eigenlijk. Dat weten we op zich natuurlijk allemaal al 30 jaar.
Ja.
Maar ja, hij is nooit veroordeeld voor al die zaken die hij aan zijn broek heeft gekregen. Het hangt een beetje zo in de lucht. Maar Spotify heeft nu toch wel besloten om daar toch op te handelen.
Ja, ik vind het een beetje een glijdende schaal. Ik vind het echt wel lastig hoor. Want ik bedoel, elk medium heeft natuurlijk wel te maken dat ze soms moeten nadenken. Besteden wij nog aandacht aan hem of haar, aan die muziek of aan die kunstenaar? Want er zijn natuurlijk in de kunstwereld, maar ook op politici natuurlijk allerlei mensen die niet helemaal zuiver zijn. Dus ik vind het een lastig ding. Ze hebben nu met R. Kelly en een aantal andere rappers, want het zit bijna allemaal in de.
Ja, de enige waar ik echt van weet is die X-Tentation. Die ook echt een hele nare zaak aan zijn broek heeft hangen.
Ja.
Over een ex-vriendin die zwanger was, die hij met een hooivork heeft bewerkt.
Ja,
echt vreselijk. Dat je denkt, oké, die jongen die deugt dus niet.
Nee. Maar ja, we kunnen natuurlijk een lijst van 30 van dat soort artiesten opnoemen, zeg maar. Ik bedoel, we draaien ook nog steeds Jackson Browne. Die heeft zijn meest succesvolle plaat ook geschreven over een vrouw die heeft geslagen, volgens mij. Dat was in 1973.
Ja, dus ik snap het wel hoor. Want kijk, sowieso alle grote social media diensten, zoals Facebook, Twitter, die worden ook allemaal ter verantwoording geroepen. Wat doen jullie met dingen die niet deugen op je dienst? Wat dat betreft leven we ook in de tijd waarin de muziekindustrie heel erg gevraagd wordt. Hey, welke actie ondernemen jullie om bijvoorbeeld sexual abuse tegen te gaan?
Ja.
Dus in die zin snap ik het ergens wel.
Nou, ik denk dat je met het Harvey Weinstein ding zie je dat de filmindustrie daar heel duidelijk stappen in onderneemt. Maar ik denk dat voor de muziekindustrie, en jij noemt Facebook, dus ook voor social media, is dit begint hier een omslagpunt te komen. Wat met name Facebook in alle persberichten tot op heden en in alle communicatie en in al hun reactie op schandaaltjes of schandalen altijd blijft zeggen, ja, we zijn een dienst, we zijn geen we hebben geen redactionele input of daar hebben we eigenlijk geen verantwoordelijkheid, dragen we ervoor. We zijn geen uitgever, we zijn geen krant of een redactie. Nee, we leveren een dienst en daar kunnen andere partijen op plaatsen. En dat begint nu te kantelen. Hè? Want dit verhaal zou Spotify natuurlijk ook kunnen houden op die manier. Joh, we zorgen alleen dat de techniek er staat. En daarbinnen kunnen jullie al je muziek uploaden. En kunnen labels en artiesten zorgen dat hun muziek available wordt. Maar nu gaan ze zich echt gaan ze er mening over hebben. Facebook wordt daar op dit ogenblik natuurlijk ook heel erg op aangesproken. Ja. Vanwege het Cambridge Analytica schandaal. En dat is dit ook een beetje. Dus ik denk wel dat we hier te maken hebben met een soort scharnierpunt.
Ja, dat denk ik ook.
In de geschiedenis van de technologie.
Het lijkt me totaal onhoudbaar. Zeker ook in de tijd van MeToo. Je hebt, nou, R. Kelly, daar zijn inmiddels zoveel verhalen over dat het publiek inmiddels wel besloten heeft dat het er wel zo'n beetje uit is. Rechtzaak,
ja,
of niet.
Ja, maar verhalen, Ad.
Ja, ja, nee, ik vind, ja, het, maar dat is natuurlijk het lastige met alle vragen, alle verhalen over seksueel misbruik. Zolang de dader ontkent en jij er allemaal niet bij was, kun je altijd nog zeggen van, ja, maar ik geloof mijn favoriete artiest.
Ja.
Nou ja, je kunt ook zeggen van, neem SFP in Nederland. Ja. Veroordeeld voor iets waarvan we denken, hey, dat is dus niet oké. Okay. Seks met een minderjarige, dat filmen en verspreiden, nou, dat is niet oké. Okay. Tegelijkertijd hebben die jongens dus hun straf uitgezeten. Gaan ze weer verder? Ja. Moet je ze dan de kans geven? Moet je zeggen van, nee, we vinden dat deze jongens definitief niet deugen.
Lastig.
En hoe ver ga je terug in de tijd?
Ja.
Ja. Moeten we alsnog terug naar de jaren 70, waarin ook dingen gebeurden die je niet mogen? Het, ja, is heel moeilijk.
Ja, ja. Nou. Ik heb Late for the Sky toch nog wel vrij regelmatig opstaan van Jackson Browne.
Dus toch wel?
Ik maak me er ook schuldig aan.
Ja, ja, eigenlijk wel. Zullen we het over iets leuks hebben?
Ja.
De zomerfestivals gaan weer beginnen. Het voelt al als zomer. Het is ook zomer. We gaan festivals doen. We hebben onder andere Lentekabinet voor de deur staan. In juni staan overal de grote weides weer vol. Met Pinkpop, Best Kept Secret, Down the Rabbit Hole. En dan komen al die dancefestivals er ook weer aan. En ik dacht, laten we het eens gaan hebben over een van de fenomenen die je op festivals regelmatig ziet. En dat zijn die slagroompatronen. Eigenlijk vaak buiten de deur als je naar huis gaat. Dan staat er nog zo'n mannetje met zo'n kraampje die je ballonnetjes staat te vullen. Je ziet ze overal op straat liggen tegenwoordig. Op rotondes waar mensen gewoon hun bakje leeg kiepen, ja, uit het raam. Je ziet mensen letterlijk achter het stuur ballonnetjes nemen. Het is niet te stoppen, nee, die trend.
Het ziet er toch altijd een beetje clownesk uit, vind je
het
niet?
Ziet er, ja, dat heb je met ballonnen natuurlijk. Maar ik was vooral eigenlijk benieuwd, wie verdienen nou eigenlijk geld aan die dingen? Want ergens moet een slagroomfabrikant zich een kriek lachen zonder zijn eigen ballonnen te hoeven gebruiken eigenlijk.
Ja. Nou ja, Bol.com verdient hier inmiddels geen geld meer aan. Die hebben volgens mij een maand, 2-3 geleden de slagroompatronen van hun website gehaald.
Echt, omdat, hè?
Ja.
Ja, want toen ik een halfjaartje geleden nog eens een keertje googelde op slagroompatronen, kreeg ik meteen de spuitbus en de ballonnetjes erbij aangeboden.
Het totaalpakket.
Ja.
In één keer klaar voor je feestje.
Het is natuurlijk een heel gek fenomeen, want, ja, het is een soort drugs.
Ja.
Maar het mag.
Ja.
En dat is eigenlijk nog best wel nieuw.
Ja.
In 2016 is er een wetswijziging geweest, eigenlijk op Europees niveau. Daarvoor was het onderdeel van de geneesmiddelenwet. Dat is ook logisch, want ergens komt het daar vandaan. Het werd in het verleden gebruikt voor narcose bijvoorbeeld.
Ja.
En het Europese Hof heeft besloten dat het onder de ware wet moet vallen. En daarmee mag dus iedereen het kopen.
Ja, het lijkt me ook heel lastig verbieden. Want het ding wordt natuurlijk nog steeds gebruikt voor slagroom op taarten bij feestjes.
Ja.
Maar inmiddels natuurlijk inderdaad ook voor die ballonnen. En mijn indruk is, als ik een rondje maak langs de voetbalelftallen die ik begeleid, is dat het op dezelfde manier wordt gebruikt zoals wij vroeger bloden. Er wordt mij voorzichtig mee geëxperimenteerd. En wat jij zegt, op festivals.
Bij jonge kids, gewoon,
ja,
bij pubers.
Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Daar wordt het gebruikt als blowen of voor het eerst een biertje drinken. Maar ja, wat je zegt, het staat ook aan de voor- en achterkant van een festival daar waar je deze zomer oploopt. En ja, ik denk dat het voor de overheden heel lastig wordt om hier maatregelen op te nemen. Juist omdat het een druk is die ook inderdaad voor normale doeleinden wordt gebruikt, die je niet kunt verbieden. Je kunt moeilijk lastig zeggen, je mag geen slagroom meer op je taart spuiten.
Ja, en je ziet natuurlijk ook dat de instituten als Trimbles of Jellyneck, die worden er niet heel zenuwachtig van. Het is natuurlijk ook wat dat betreft niet per se heel schadelijk. Of niet dat we weten.
Nee.
Wat je doet is je inhaleert een gas waardoor je korte tijd een zuurstoftekort in je hersenen hebt. Dat levert een soort van roes op. Nou ja, als je dat één keer doet, dan, nou ja, er is dan ook voor geen bewijs dat dat iets ernstigs doet met je. Je moet er geen 250 per dag doen. Er schijnen mensen te zijn die dat doen.
Ja, maar er zijn ook mensen die 25 ecstasypillen slikken, begrijp ik, van die wielrennen.
Moet je ook niet doen.
Dus
ja, wat dat betreft worden ze niet echt zenuwachtig van. Ze zeggen dan voor de vorm wel van je kunt het beter niet doen. Dat zou ik ook zeggen als ik het Trimbos Instituut was.
Ik zou het ook fijn vinden als een paar van die jongens hun asbak niet leegkiepen bij die rotonde met die ijzeren dingen.
Dat is nogal een vervuiling, want die dingen die gaan nooit meer natuurlijk.
Nee, het is puur aluminium volgens mij.
Ja. Nou is het gekke natuurlijk. Je hebt die mannetjes die dan aan de poort van een festival gaan zitten. Dat is natuurlijk een soort van, er zijn natuurlijk charlatans die dat doen. Vrijbuiters die gewoon lekker hun handeltje daarop zetten. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon bedrijven die er echt aan verdienen. En ik dacht, ga toch eens uitzoeken wat dat nou voor merken zijn. Weet je, ken jij merken van die dingen?
Nee, ik ben op zich niet zo. Ik ben niet zo thuis in de slagroom spuit. Ik vier ook weinig verjaardagen.
Ja, een hele grote fabrikant staat in Oostenrijk. Die heet Kaiser. Nou, ja. Dan snap je dat in één keer wel. Hè? De connectie met de apfelstrudel is
prachtige naam.
Licht voor de hand. En er was nog een andere belangrijke. Die komt ook uit Oostenrijk. Dus het is echt een Oostenrijks fenomeen kennelijk. Die slagroompatronen. Easy heet dat bedrijf. Ik heb dus opgezocht. Het is een mooi bedrijf. Het bestaat al sinds 1863.
Ongelooflijk.
Ja.
En heb je ook bij de gebruikers uitgezocht welk merk het lekkerst is? Ik weet wel dat wij vroeger meer van wiet dan van stuff hielden. Maar
ik weet
hoe zit
niet,
dat hier?
Maar ik weet wel dat dit een bedrijf is dat het goed doet. In Nederland dus ook. Ze waren in eerste instantie dus echt een fabrikant van medische apparatuur.
Ja.
Dus dat was natuurlijk ook echt de oorsprong van die dingen. Het recreatief gebruik van lachgas, dat komt ook echt voort uit de medische wereld. Het waren doktoren die toegang hadden tot dit soort materiaal, die dat op hun feestje thuis als entertainment meebrachten.
Dr. Robert van de Beatles.
Toch? Ja, ja. Ja. Ja, precies.
Ja.
Dr. Robert. Ja. Pas in de jaren 60 zijn ze er culinaire toepassingen mee gaan maken. Dat betekent dus niet alleen de slagroomdingen, maar ook bijvoorbeeld dat gas kun je ook gebruiken om bubbelwater te maken. Zeg maar.
Oh ja.
En ja, ze maken dus ook bijvoorbeeld airbags.
Wauw.
Want daar zit natuurlijk ook gastoepassing in. Ja. Het moet op de een of andere manier moet dat eruit knallen. Ja. En dan bam, dan heb je, dan zit ook een soort gassysteem in.
Ja, en ik gebruik die dingen ook op het moment dat ik een lekker band rijd met mijn racefiets. Dan kun je ook van die ampullen achter in je zakje doen. En dan schiet je in één keer je band vol op het moment dat je je band hebt verwisseld.
Echt?
Ja. Nou, daar zijn die ampullen ook voor bestemd. Dus jullie denken allemaal dat we er drugs mee gebruiken, jongens. Maar we doen er hele gezonde dingen mee.
Ja, is zo. Het is voor je fiets, hè?
Ja.
Ik wilde natuurlijk van alles weten van die Duitsers, van die Oostenrijkers. Maar ze gaven aan dat er niemand goed genoeg Engels sprak daar om echt een inhoudelijke reactie te geven.
Wauw.
Ja.
En jouw Duits is ook niet geweldig.
En mijn Duits is ook niet geweldig. Maar ik was vooral ook benieuwd over, want daar kom je natuurlijk dan ook niet achter. Oké, er zijn heel veel bedrijven in heel Europa of in heel de wereld waar slagroom gespoten wordt. Dus ze zullen er een hele hoop aan restaurants verkopen.
Ja.
Maar.
En er zijn koeriertjes, hè? Die kun je ook.
Ja, maar ik ben dus benieuwd hoeveel procent van hun omzet nou eigenlijk gehaald wordt. Misschien hebben ze daar wel helemaal geen zicht op. Door recreatief gebruik. Heel veel, denk ik. Want het gaat echt met bakken gaat dat de parkeerplaats op.
Ja, klopt.
Je hebt natuurlijk die soort van illegale koeriertjes die via internet dat leveren. Je ziet wel dat de echte distributie, de groothandels, de Sligro's, de Hanos. En dus, ook bol.com heeft dus echt maatregelen genomen. Die willen dat dus niet meer zo aanbieden. Als je bij de Sligro komt, dan moet je op de een of andere manier wel laten zien dat je voor een horecabedrijf werkt. Ik heb het eerlijk gezegd nog niet getest. Nee. Ik weet wel niet wat er zou gebeuren als je daar maar.
Misschien moeten we de komende 2 weken bij de Sligro, als we toch gaan inslaan voor onze redactie op de festivals komende zomer, even kijken of wij zo'n hele batterij aan slagroom en ampullen mee kunnen nemen. En kijken, sowieso misschien leuk voor als we klaar zijn met de redactie op wat is het eerste festival dat we doen?
Ja. Eén laatste ding nog, want ik dacht natuurlijk wel van oké. Dan heb je dus dat mannetje voor je deur zitten. En dan denk je waarschijnlijk als festival, dat is zonde. Daar wil ik zelf wel geld aan verdienen. Maar toch doen de meeste festivals dat niet. Maar bijvoorbeeld Thuishaven in Amsterdam doet dat wel. Je kunt daar gewoon ballonnetjes kopen. Wordt ook flink gedaan. Volgens mij zit daar een hele hoop omzet in.
Ja.
En ik ging eens vragen aan de jongens van Thuishaven of ze daar eens op wilden reageren. Wat hun overwegingen daarbij waren. En dan gaat toch de deur dicht.
Ja. Daar willen ze niet openlijk voor uitkomen dat ze dat doen.
Nee, daar hebben ze geen enkel belang bij. Dat snap ik ook wel. Want hoe meer wij hier nu erover praten, hoe meer het straks ook op de agenda van de VVD komt en van de Telegraaf. En die dan willen zeggen, hier moet iets aan gebeuren. Er moeten maatregelen komen om jonge mensen hier tegen te beschermen.
Schande.
Maar ja, volgens mij wordt er onderhand meer aan verdiend dan aan bier op zo'n feestje. Want dat drinken mensen niet.
Nee. Ja, we zullen zien waar het heen gaat. Ik ben heel benieuwd hoe ze hier echt wetten omheen willen creëren die houdbaar zijn.
Ja, ik heb de indruk dat ze toch eerst nu vooral willen proberen vanuit Trimbos Instituut en Jelinek om met de politiek en met de leveranciers afspraken te maken over hoe je daar nou mee om moet gaan, eerder dan dat er een wet gaat komen. Ja. Dat zie ik niet zo 1, 2, 3 gebeuren.
Dat lijkt me ook heel lastig.
Goed.
Laatste
nog een festivalding.
Ja.
Eentje dat jou een festivalonderwerp dat jou na aan het hart gaat.
Zeker.
Muntjes.
Ja.
Het festivalseizoen zien we ze altijd weer langskomen op alle festivals. Er is iets geks aan de hand natuurlijk. Want waarom hebben we nog muntjes?
Ja,
want bij elke notenboer op de markt kun je tegenwoordig met cashless betalen. Jij zegt dan meteen onzinnig. Maar toch is het zo dat de meeste festivals daar helemaal niet op overgaan.
Nee.
Ik heb het even nagevraagd bij de festivals van deze zomer. Want voor hetzelfde geld zitten we te praten over iets. En blijkt dat alles deze zomer anders is. Nou, Pinkpop werkt met muntjes. Dekmantel werkt ook met muntjes. Into the Woods werkt met muntjes. Wildeburg ook. Mysteryland, grote ID&T, werkt ook met muntjes. Mojo Concerts, die houden ook de munten erin voor onder andere Lowlands en Down the Rabbit Hole. Best Kept Secret is de enige, volgens mij, die overstapt op pin only. Ik vroeg eerst even aan iemand die er echt veel van weet. Roland Wassink van het bedrijf Pace Systems. Die doen heel veel betaalsystemen op festivals. Of dat nou klopt. Of zij nou weten dat er meer mensen zijn die op pin only overgegaan zijn.
Zij zijn, voor zover ik dat op dit moment zie, zijn zij in Nederland de enige. We zien zelfs partijen die een terugtrekkende beweging maken. Van contactloos weer teruggaan naar munten. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met vertrouwen, snelheid en ook met geld. In de praktijk heeft het toch te maken met vertragende factoren. Kijk, als je in een winkelbedrijf kijkt, daarin staan de kassière, die is ervaren, die staat daar elke dag. Die omgeving is ook vrij stabiel, het regent daar niet, het is daar niet koud, het is daar niet warm, het staat constante temperatuur, er is geen stof en dat soort dingen. Dus dat maakt allemaal dat je makkelijker systemen kunt integreren. Je kunt het ook testen. En dat kan bij een festival al minder goed. En bij een concert al helemaal niet. Want bij een concert heb je binnen 3 kwartier heb je het grootste deel van de bezoekers binnen. En die willen ook kunnen besteden. Dus je hebt geen moment dat je een failure kunt hebben. Je moet gewoon vanaf het moment dat je open gaat, moet je 100% betrouwbaar zijn. En is een munt, is meer festival en Robin Hood Hof als dat een pinmachine dat is.
Een munt is meer festivalproof dan een pinmachine.
Ja, ik vind het eerlijk gezegd een beetje kolder.
Ja?
Ja, nou, er zijn twee kanten om daarnaar te kijken. Zoals sommige luisteraars zullen weten, heb ik een achtergrond bij Best Kept Secret. Dus ik weet, en daar hebben we met de communicatie ook heel lang nagedacht over de introductie van cashless betalen. Er was natuurlijk nog een soort tussenvorm waarbij je een chip op een bandje kreeg. Eerste jaar hebben we ook muntjes gedaan. Tweede, derde jaar hebben we dat chip op het bandje gedaan, als ik me goed herinner. En daarna begon het contactloos betalen op te komen. Dus was die chip eigenlijk ook alweer overbodig. Omdat mensen dat zeker in Nederland zelf konden doen. Ik snap wat Roland zegt over het feit dat je niet te maken hebt in een andere omgeving met stof of met regen. Met dat soort omstandigheden. Maar de hele festivalorganisatie van alle festivals draait natuurlijk voor een belangrijk deel al op internet en op online verbindingen.
Ja, ze zijn daar toch heel bang voor.
Ja,
dat niet stabiel
genoeg is. Dat wordt
altijd
als argument aangevoerd. En laat er geen misstand over staan. Misschien laatste jaar dat ik bij Best Kept Secret nog betrokken was, of een jaar daarna, hebben ze ook een keer een breakdown gehad. Dus dat kan altijd over gebeuren. Dat de pinmachines niet meer werken. En dan doen ze het ook niet meer aan de bars. Maar het argument dat het sneller gaat, daar geloof ik allemaal niks in. Ik bedoel, altijd zal er een kassa-aanslag moeten zijn. Er zal altijd iets gedaan moeten worden om de omzet te registreren. En dat
zit natuurlijk wel een ontwikkeling in. Want als je kijkt naar 5 jaar geleden, moest iemand bij een kassa gewoon sowieso nog daadwerkelijk op de pinautomaat intikken welk bedrag er afgerekend moest worden. Dat is nu anders. Nee. Je ziet nu dat er gewoon kassasystemen zijn bij, nou, als je bij Paradiso kijkt, of ik was van de week in een club was. Nou, je tikt gewoon de kassamedewerker tikt aan wat jij hebt besteld en dat gaat direct naar de pinautomaat.
Ja, dat gaat allemaal veel en veel, veel sneller. Nou ja, wij komen uit Utrecht. Uit Tivoli Vredenburg zie ik ook uit mijn hoofd zomaar 80-90% van de bezoekers allemaal contactloos betalen. Dat vinden ze allemaal heel gemakkelijk. Wat wij in de communicatie, want het, nogmaals, dat hebben we toen echt wel heel lang over nagedacht. Want we voelden ook wel dat dat een lastig issue was. hebben aangevoerd als argument, en die zeker ook voor de festivalorganisatie zelf geldt, is minder fraudegevoelig. Mensen kunnen minder makkelijk in die emmer met ingeleverde of betaalmuntjes graaien. Daar staat natuurlijk altijd iemand, wat Roland ook aangeeft, uit de buurt van Down the Rabbit Hole of Best Kept Secret of Lowlands. En die kent ook de mensen die voor de bar komen. Hey, jij werkt ook hier. Ja. Het is natuurlijk heel makkelijk om in die emmer te gaan graaien. En de veiligheid.
Dat, denk je dat er
veel gebeurt? Dat weet ik zeker, joh. Dat weet ik zeker. De manier om dit snel te doen is, dat weet je zelf ook van festivals, is dat je die hand met munten pakt en dat je die in zo'n grote lege mayonaise-emmer flikkert.
Ja, ik hoorde ook wel van Roland, die zei, iemand zei van de week tegen mij, die zei, ja, er werden ook wel trucs uitgehaald. Want als je zoveel munten op moet gaan halen op dat terrein, dan gaat dat niet meer per stuk geteld worden. Dan gaat het op gewicht.
Ja.
En werd er soms ook wel gewoon even iets zwaars in die emmer gegooid, zodat het zwaarder leek. Ja. En dat werd vervangen voor onze handmuntjes in de zak.
Ja, maar wat Roland natuurlijk heel slim niet benoemt, en dat is natuurlijk wel lekker buiten wordt gehouden, dat snap ik ook wel, is natuurlijk wat we ook allemaal kennen, het fenomeen dat je op maandagochtend wakker wordt en dat er in je zak altijd 3-4 muntjes zitten. Ja, doe dat maal 50.000 bezoekers en tel uit je winst.
Ja.
Dat is natuurlijk echt.
Denk je dat dat echt een factor is?
Absoluut. Wij hebben dat
dus die paar euro die in je zak achterblijven, dat halve muntje dat nog in het tasje van
dat
je
is een
koptelefoon zit.
Dat loopt op tussen de 5% en 10%. En dat is heel veel gratis geld voor een festivalorganisatie. Want dat is het gewoon, gratis geld. Er is niks voor omgezet, er is wel voor afgerekend. Het kan niet meer besteed worden. Volgend jaar heb je weer een ander kleur muntje. Doei.
Maar dat is ook zo natuurlijk met pasjes of chips in een bandje. Daar zie je dat ook, dat er nog een paar euro op dat pasje blijft zitten.
En
je
dat kunt is dat klaar met contactloos.
Vaak kun je dat met zo'n pasje wel weer terugvragen, maar dat doe je dan niet. Als
dat
nog
doen heel veel mensen niet. Dat doen heel veel mensen niet. Ik weet dat toen met de laatste keer volgens mij dat we met Best Kept Secret die chip aan het bandje hebben gedaan, hadden we nog een optie dat je het restantbedrag naar een goed doel kon overmaken. Dat was ook wel een ding om die bandjes toch leeg te maken. We hebben ook nog een service aangeboden. Dat omdat je, want dat gebeurt natuurlijk meestal, thuis komt en dacht, oh shit, ik heb dat bandje nog om. Oh, daar stond nog 5 euro op. Dat je dat dus online alsnog kon terugvragen. Wat mensen ook wel deden. Maar heel veel mensen zijn er gewoon te lui voor. Of hebben vergeten het op woensdag en denken, laat maar.
Ja, ja, bij Digital kon dat bijvoorbeeld ook dit voorjaar.
Maar reken maar hoe mooi Roland het ook weet te vertellen. En hij heeft tot op zekere hoogte, hij noemt allemaal echt wel steekhoudende argumenten. Het allerbelangrijkste argument om dit nog even lekker in stand te houden voor de festivalorganisatie is simpelweg dat je er geld aan kunt verdienen. Ik noemde net twee dingen.
Ja.
Want ik zei, dit is één ding en dit is de kant van de festivalorganisatie. Ik zat afgelopen weekend met wat vrienden van mij op het strand, met wie ik de afgelopen 10, 20 jaar met bijna naar alle festivals ben geweest. Dus gepokt en gemaasde festivalbezoekers. En ook zij, hoezeer ik hier ook een pleidooi hou voor contactloos betalen en ik er heel erg fan ben. Nou, ik riep dat daar op dat strand. We waren met een stuk of 7 man. En ik herken dat ook heel erg van toen we het aankondigden bij Best Kept Secret. En een sentiment dat je altijd teruglas op Facebook. Mijn vrienden waren opnieuw, die zeiden, kappen met dat contactloos betalen.
Muntjes forever.
Ja, heel graag. En dat was
waarom
maar dat is maar één reden. Handje ophouden, wie wil een biertje, en iedereen legt een muntje in. En ik kwam er toch dit weekend weer achter dat sentiment onder mensen, het festivalgevoel bij dat, de eerlijkheid van het rondjes geven, is ongelooflijk sterk. Dus je kunt hier met allerlei hele sterke argumenten zeggen, ja, maar je bespaart er geld op en je naait je bezoeker minder. De bezoeker is, dat weten we natuurlijk altijd, toch altijd wat reageert op emoties. En die zeggen toch, dat festivalgevoel is dat handje, dat muntje erin en één iemand naar de bar.
Dat vroeg ik ook even aan Robert Zwarts, de directeur van Best Kept Secret. Die hebben dat dus vorig jaar al gedaan met Pin Only. En die liepen dus daar ook wel tegenaan. Wat willen mensen eigenlijk? Willen ze wel contactloos betalen? Ik vroeg het hem, kunnen mensen daaraan wennen of heb je daar toch een probleem mee?
Je hebt tegenwoordig natuurlijk nu zo ontzettend veel apps om razendsnel bedragen te verdelen onderling met een tikkie of weet ik veel wat. Ik zit hier bij ons op kantoor, als iemand buiten de deur lunch gaat halen voor de hele groep hier op kantoor, dan krijg je ook een paar minuten later een berichtje of je het even wil betalen. Dus het begint, de technologie begint daar natuurlijk ook wel weer allerlei oplossingen voor aan te brengen. Dat ik denk dat dat een minder groot struikelblok is. En het andere ding wat je gewoon merkt, en dat geldt niet alleen dus voor de industrie, maar ook voor het publiek, is je moet het ook gewoon een keer ervaren en meemaken. En op het moment dat je het een keer op een festival, in ons geval ook nog eens een paar dagen lang meegemaakt hebt, hoe makkelijk het is en hoe hoog de verwerkingssnelheid is, dat je niet meer in de rij hoeft te staan bij de kassa. Ja, dat waarderen mensen uiteindelijk wel heel erg, denk ik.
Dat waarderen mensen uiteindelijk. In elk geval daar, bij Into the Woods en bij Wildeburg bleek uit de enquête dat mensen, als ze mochten kiezen tussen een chip, pin-only en muntjes, dat ze dus gewoon voor muntjes kiezen. Doe ons maar muntjes.
Hoeveel mensen komen op Wildeburg?
Iets van 5000 of zo.
Ja.
Ik vond het ook wel interessant om te zien dat bijvoorbeeld de AFAS Live heeft een test gedaan. Daar is nog geen resultaat van. Maar ik begreep dat ze 5 concerten hebben gedaan waarbij ze dus getest hebben of dat werkt voor hun. Want daar heb je dus inderdaad een hoge druk op die bars. Mensen komen met 5000 tegelijk in een uurtijd binnen, willen allemaal een drankje. Ze hadden nog geen resultaten daarvan. Dus helaas kunnen we nog niet vertellen of...
AFAS notabene dat... een IT-bedrijf is. Die zouden die resultaten toch in een dagje eruit moeten zien. Ik denk eerder dat ze niet willen vertellen. Overigens kan ik, wat jij zegt bij Wildeburg. Wij hielden bij Best Kept Secret elk jaar een enquête. En ik kan daar echt uit vertellen dat, wat ik net ook zeg, dat op het moment dat we het contactloos betalen, of eigenlijk zonder munten de munten eruit sloopten, kregen we een enorme backlash. Online, dat is ook altijd maar een deel van de bezoekers die zich dan heel erg roert. We hebben dat natuurlijk heel erg goed onderzocht en ondervraagd. We hadden altijd een enorme respons op de bezoekersenquêtes. Die was echt gigantisch. Dat waren er echt meer dan de 5000 die naar Wildeburg komen. En dat cashes betalen werd dus enorm gewaardeerd door bezoekers. Het is waar wat Robert zegt. Op het moment dat mensen het meemaken en het zien. Ook bijvoorbeeld bij het grote aantal Belgische bezoekers op Best Kept Secret. Die doordat ze een ander betaalsysteem hebben, andere creditcards, het vaak al nog lastiger vonden om. En in België zijn die dingen gewoon minder ingevoerd dan in Nederland. Onder al die bezoekers was de waardering voor het cashes betalen, ook toen je met die tussenfase, dus met die chip aan je bandje, altijd enorm hoog.
Nou is de vraag natuurlijk, hoe gaat de toekomst eruit zien? Eigenlijk was de voorspelling dat we zo'n beetje dit jaar allemaal met onze mobiel zouden betalen. Dat is dus niet zo.
Nee, dat lijkt me een beetje early days. Nee, dat zal ook niet
2019 gaat dat niet gebeuren. Maar volgens mij is het belangrijkste probleem daarbij ook dat je een netwerk moet hebben en dat je je batterij 3 dagen lang goed moet houden op een festivalterrein. Maar dat cashless betalen met die chips, dat schijnt dan toch wel weer echt eruit te gaan. Dan willen mensen toch echt liever die muntjes en
Ja, of een betaalpas, het ding dat ze toch al bij hebben en achterin hun telefoon kunnen stoppen.
We gaan in elk geval de komende zomer nog lekker overal muntjes trekken.
Ik verheug me er nu al op.
Ik heb er zin in.
Een hele zak vol.
Juist. Dit was hem, de machine voor deze week. Over 2 weken weer een nieuwe editie. En wie weet wat er dan weer allemaal op ons pad gaat komen. Dankjewel voor het luisteren.
Dit was De Machine. Een podcast van VPRO 3 voor 12. De VPRO maakt nog veel meer mooie podcasts. Ga naar vpro.nl/podcast.